Hallo allemaal. We zitten hier, tenminste ik zit hier vandaag met hele goede energie. Dat was vorige week ietsje minder. Daar komen we straks op terug. Maar ik heb er zin in. Ik heb er heel veel zin in zelf om deze aflevering op te nemen. En,
ik merk het aan je. Ja. Je bent helemaal fris, vrijelig, fruitig, ja. Vrolijk, energiek.
Ja, dat is ook wel fijn om een keer mee te maken, of niet?
Ook wel fijn om een keer mee te maken, ja. Inderdaad.
Hoe zit jij erin dan, Ferry?
Ik ook, ja. Goede energie. Goed geslapen. Lekker goed voorbereid. Dan nog even in de trein. Even mijn oogjes dicht gedaan.
Oh.
Gemediteerd.
Oké. Mediteren in de trein, lukt dat?
Ja, ik kan overal mediteren. Gewoon je ogen dicht.
Maar je doet je ogen dicht en je ademhaling en dan maakt het niet uit dat de
maakt
trein
niet uit
in beweging is.
Of wat de mensen om je heen praten. Sterker nog, het helpt me juist vaak om dieper te mediteren. Als er omgevingsgeluiden zijn, omdat ik dan echt heel erg mijn best doe om die zeg maar buiten mijn hoofd te houden.
Oké. Heb je dan niet iets van schaamte of zo? Dat je dan denkt,
mensen zien dat
dan
niet. Nee, ik zit niet in kleermaker, zit met mijn handen tegen elkaar aan. Ik ben gewoon aan het slapen, zo lijkt het.
Ja, precies. Oké. Ja, nee.
Wel even leuk om te benoemen dat we kregen een tof berichtje van een luisteraar. Althans, ik ga ervan uit dat het een luisteraar is. Ik kon het niet helemaal ontcijferen aan de hand van het Instagram profiel. We hebben het vorige week over slaapverlamming gehad. En iemand stuurde ons een berichtje. Die had nog nooit van die term gehoord. Maar die herkende wel dat beeld dat ik omschreef. Want hij heeft namelijk hij of zij met zijn of haar zus tot zijn 25e daar last van gehad. Die symptomen. Dus dat je... Dat je wakker wordt, maar je kunt jezelf niet bewegen. Je hebt het gevoel dat iemand in de kamer aanwezig is. Ja, dat hele verhaal wat we vorige keer hebben verteld. En toen naar onze podcast luisterde, dacht hij, holy shit, er is hier gewoon een naam voor. En die persoon is nu dus bijna 60. En die is er nu pas achtergekomen dat het gewoon iets is waar een wetenschappelijke verklaring voor is. Want die heeft dus heel lang als kind ook gedacht van, dit huis is behekst. Waar hij is er zo nog.
Oké, dat is echt serieus wat hij...
Wat de studie had, samen met zijn zus last daarvan. En ook, hij omschreef ook... Ik ga ervan uit, een of andere manier heb ik het gevoel dat het een hij is. Tot er dus ook een entiteit in de kamer was. Zo omschreef hij het echt, die op hun ging liggen.
Ja, wat je uitlegde ook, die verschijning.
Ja, alleen zij voelde dus die persoon ook op hun liggen.
Oh, meen je?
Ja, dat heb ik wel van mensen gehoord, op hun borst heel erg drukken. Dus hij had echt een soort kortsluiting kreeg hij toen hij dat van ons hoorde. Maar hij is heel erg dankbaar dat wij dat besproken hebben.
Gewoon mysterie opgelost. Impact die we gemaakt hebben voor de eerste keer.
Vond ik het wel even leuk om
inderdaad
te noemen.
Trouwens, dit is de laatste aflevering die nog te luisteren is op de open kanalen. De volgende aflevering zal alleen maar beschikbaar zijn op Podimo. Dit is de overgangsfase, de laatste stage. Wat is het? Fase. Zo.
Stage.
Stage. Dit is een soort van stageperiode en we worden nou in vaste dienst aangenomen. Maar zin in.
Ja, ik ook wel spannend. Helemaal, helemaal weg achter de muur en van Apple Podcasts af, van Spotify af. Ja. Maar wel leuk, we hebben flink wat meer luisteraars gekregen sinds vorige week. Ja.
Wat ik zelf heb, natuurlijk, je let erop. Maar ook bijna iedereen die ook gewoon blij is met de stap. Ik heb geen reacties gelezen. Tuurlijk, af en toe
een paar
vinden het jammer, maar dat is ook wel mooi om te lezen.
Ja, je kunt allemaal natuurlijk ook gewoon 90 dagen gratis luisteren. En daarna
Klopt. Zit
je ook nergens
via de
vast.
Link, ja.
Heb ik al heel veel mensen om me heen verteld.
Ja, ja. Maar het is nooit... Nooit genoeg, hè? We kunnen dat nog extra benadrukken. In de link in onze bio staat ook de link naar die 90 dagen gratis.
Dus de week. Begin ik?
Yes, wel, hè? Begin jij maar.
Ja, ja ik had vorige week een interview met het blad van Fonds Slachtofferhulp. Ik weet even niet hoe een blad precies heet.
Oké.
Ging over ethische journalistiek en veerkracht.
Mooi.
Dus ik had ze ook het linkje van onze aflevering doorgestuurd. Ja. Hadden ze naar geluisterd en daardoor hadden we een heel leuk gesprek gehad. Wat je alleen vaak hebt na interviews, dat ken je ook wel, dat je dan willen ze een fotootje maken.
Yes,
vaak komt er dan een fotograaf, yes.
Mooiste
moment. Yes, ja. Je bent een beetje, goed dat je Engels aan het oefenen bent, yes. Maar goed, er komt een fotograaf naar je toe en die komt een foto maken en er komt dan in dat blad te staan. En ik heb er echt een scheidhekel aan altijd. Ik hou, je weet het, ik ben sowieso niet van de port. Op de foto gaan vind ik wel leuk. Een selfie, gewoon dan lachen met een glas bier in je handen.
Ja, maar je bent er ook niet zo goed in, moet ik eerlijk zeggen. Nee, om dan spontaan te lachen of zo.
Nee, ik ga ook heel snel heel goor en zuur kijken.
Je gaat heel zuur kijken, zo uit het niets. Zo van, oké, camera in je gezicht en ineens...
alleen die mondhoeken.
Oh, moet wat.
Alsof ik boos ben. Dus ik had er helemaal geen zin in. Maar het was een hele mooie dag. Het was bij Hotel New York, vlakbij dat hotel waar wij laatst ook hebben geslapen. Ja. Op het moment dat de zon bijna onderging, lag een enorm cruiseschip aan de kade daar. En die kerel die foto's kwam maken, hij had al spullen geïnstalleerd. En ik een beetje met mijn zure bek daar staan. En Na een paar foto's zei hij... Hij zei, ik laat je wel even zien wat het wordt. Want hij had echt... Ja. Ik had het nog nooit gezien. 3 gigantische flitspalen had hij staan. Hij zei, ja, die heb ik uit Zweden besteld. En dan wordt het echt mooi.
Oké. Okay.
Dus hij laat me zo een paar eerste shots zien. En ik denk zo, what the fuck? Dit is echt next level qua hoe, okay, hoe tof het eruit ziet. Ook met dat water op de, ja, achtergrond. Ja.
En wat deden die lichten extra? Die gaven een soort van...
Het deed iets met de omgeving.
Oké. Okay.
Het water en de zon werd gigantisch geaccentueerd.
Ja.
En je zag dan mijn profiel zo ervoor staan. Nou, ik hoop dat ik binnenkort een fotootje mag delen ervan. Maar ik werd er helemaal enthousiast van. En deze dacht ik ook, ga even mijn best doen om er goed op te staan. Dan heb ik gelijk, ja, weer wat, ja, wat mooie foto's. Dus dat is zo grappig dat er iets is waar je dan heel erg tegenop ziet. Ja. En dan uiteindelijk is het toch wel, zo, ja. Ja, toch wel leuk. Joshua Rood heet die mensen, want ik moet ik wel zijn naam, okay, noemen. Ik heb ook nog een tatoeage af laten maken. Die moest opnieuw ingekleurd worden op mijn arm en op mijn borst. Heb ik afgelopen zaterdag gedaan, dus lekker op de pijnbank.
Hebben wij nog even een gesprekje gehad ondertussen?
Tijdens het tatoeëren, ja, was ook wel leuk dat ik aan het einde pas vertelde dat je op de luidspreker, ja, stond. En mijn tato-artiest zei ook, jezus, die gast die denkt hardop. hij zegt, ik snap dat je een podcast maakt met hem. Maar ook, niet om je te plagen, ook nee, positief. Nee, ja, hij zei ook, ja, van, je blijft ook echt luisteren als hij, okay, praat.
Oké, dat is echt, dat is goed om te horen inderdaad, ja.
Dus dat was wel grappig. En,
jij verging van de pijn. Op een gegeven moment merkte ik ook gewoon van, er kwam ook geen respons meer.
Jij moet even, fuck, even pijn.
Ik ben heel benieuwd. Ik ben echt, ik zit er zo dicht tegenaan om ook een tattoo te gaan nemen.
En dat gaan we podcasten daar.
Als ik dat ga doen, dan gaan we dat podcasten.
Als die eerste naald erin gaat, dan dat kunnen jullie horen. Want hij werkt dus met hele stille naalden. Ja. Of tattoo machines, die niet dat...
Okay.
Maar dat redelijk zachte. Want jij hoort het volgens mij ook niet, hè, door de telefoon.
Ik hoorde helemaal niks. Dus ik hoorde alleen dat hij op een gegeven moment aan het pompen was of zo. Was hij iets inkt aan het pompen? Wat was hij aan het doen?
Ja, zo'n flesje water die dan af en toe eroverheen spuit. Oh, dus okay. Het speel en dat spuit hij dan over de plek heen waar hij net getatoeëerd werd. En dan wrijven ze dat uit. Dus iedere keer tatoeëren, water, wrijven. Dat is een beetje het proces. Maar het is grappig dat zo'n naald die dan dus geen geluid maakt, of zo'n machine, en dan wel heel veel pijn doet.
Ja.
Dat oude, die oude apparaten, dan weet je, oh, nou komt de pijn. Je hoort het ook echt. En daar denk je, oh, dit is best wel zacht. Dan, oh,
is het te vergelijken met dry needling?
Nee, joh, echt niet. Nee. Dry needling is echt...
Heftiger.
Nee, joh, dat is veel makkelijker.
Wat?
Oh, zo. Nou, je gaat het meemaken. Ja. En jouw week?
Mijn week? Nou ja, ik kom net, echt letterlijk net, uit een heel, heel zwaar gesprek. Heel erg tegenop. Dus dat wilde ik even een klein stukje van meenemen. Want het is toch best wel een groot onderdeel van mijn week geweest. Want
je zag er tegenop?
Ja, maar een jaar geleden ben ik Become You gestart. En had ik had daar hele wilde ideeën over. En ik stond er echt helemaal achter. En ik heb uiteindelijk de keuze gemaakt om dat samen met een team te gaan uitzetten. Ja, het is gewoon een heel moeizaam proces geweest. En ik ga niet hier vinger wijzen of zo. Maar uiteindelijk is het gewoon zo dat als je in een team samenwerkt, moeten alle neuzen dezelfde kant op staan. En moet je elkaar 100% respecteren. En als dat niet gebeurt, of er worden dingen doorgedrukt of zo, dan geeft dat gewoon een naar gevoel. En ik merk dan elke keer opnieuw weer dat het bij mij zo vaak alleen maar aankomt op gevoel. Als ik een goed gevoel bij heb, dan doe ik het en dan heb ik er ook energie voor. Maar als het gevoel ergens aan de voorkant toch niet helemaal goed is, dan kan ik mezelf niet geven. Dan kan ik niet 100% geven.
Ik moet bijna een beetje denken aan wat Umberto zei, van dat wij een mooi ethisch gesprek, dat er geen haast is. En dat is ook waar het hier misschien een beetje mis is gegaan.
Met die deadlines en alles.
Te snel, ja. En het moest op een bepaalde datum af zijn, terwijl het nog niet af was en voor jouw gevoel misschien?
Nee, voor mijn gevoel was en is het zeker nog niet af. En is het echt een lange termijn... project, maar meer ook een soort van gevoel dat ik waar ik nog steeds achter sta, waar ik nog steeds zeker
wat voor mensen die ik denk heel veel mensen luisteren die weten helemaal niet wat Become You is. Dat is nou, iets wat jij zelf ooit bent gestart.
Precies, en heeft dat gewoon alles met mijn verleden te maken maar ook een beetje met de huidige maatschappij. Ik vind dat het heel belangrijk is dat iedereen 100% zichzelf is, maar zeker ook de kans krijgt om 100% zichzelf te zijn.
Ja,
dat wilde ik eigenlijk gewoon bij mensen. Hoe zeg je dat? Stimuleren eigenlijk. Dus dat is eigenlijk wat het is. En soms heb je hulp nodig. En door een paar goede vragen te stellen, kom je erachter dat je misschien dingen aan het doen bent die je niet gelukkig maken. En dat is eigenlijk hoe het project uiteindelijk in gang is gezet. Een soort van zelfontwikkelingscursus. Alleen, ja, die moet wel 100% goed zijn.
En jij zijn.
Maar het is inderdaad Become You. Het is iets wat ik motiveer mensen om 100% zichzelf te zijn. En vervolgens ben ik niet mezelf in het programma. Ja, dat rijmt niet. En dus dan moet je andere gesprekken aangaan. En dat vind ik altijd lastig.
Maar ik denk dat het verstandig is dat je dit hebt gedaan. Ik had je gisteravond natuurlijk ook nog even gefrustreerd aan de telefoon. Dat je het moeilijk vond om dat gesprek in te gaan. Dat je al zei, ik ben morgen niks zo opgelucht. En,
ja,
klopt dat ook?
Ja, dat ben ik ook echt. En ik ben ook blij. Want dus, ik heb ook in het gesprek... het heeft helemaal geen zin om te zeggen, dit is jouw schuld, dat is jouw schuld. Nee, weet je, uiteindelijk heel veel dingen die probeer je... Ik beschreef het een beetje. Als jij een pijl afschiet, dan probeer je altijd de roos te raken. Er is niemand die een pijl afschiet en die zegt van, ik schiet expres om te missen. Dus je schiet altijd om te raken. Maar ze raken niet allemaal. Dat gebeurt gewoon. Soms dan worden ze onderweg door de wind gepakt en gaan ze een andere richting op. Ja, dat moet je accepteren. En zo sta ik een beetje in het leven. En als het de andere kant op gaat, ja, dan houdt het op. Dus wilde ik even kwijt. Iets wat waardoor ik denk ik vorige week ook gewoon wat minder goed in mijn vel zat. Onder andere ook. En ik heb gisteren Boerderij van Dorst gekeken.
Ik niet, nog.
Nee, maar we hadden het natuurlijk van tevoren over gehad. Mijn broertje Israël, die heeft daarin meegedaan. En ja, we hebben het over ethische journalistiek gehad. Hoe journalisten, hoe de media soms dingen vreemd. En jij had voornamelijk een beetje zorgen. Eigenlijk best wel lief, vond ik dat. Maar
ik durfde er bijna niet naar te kijken, van tevoren. Ja, dat je bang bent. God, hoe wordt hij neergezet? Hij wist zelf niet zo goed meer wat hij allemaal had gezegd. Denk, zullen er toch geen expres heftige quotes uithalen die hem
vind ik niet
onzeker gaan maken? Of het is soms nog zo'n kwetsbare.
Nee, ik snap het en ik jongen. Vind het ook. Ik denk dat het goed is dat je die zorg ook geuit had, tenminste naar mij toe. Maar ik heb het gisteren gezien. Hij is niet alleen goed
het
neergezet.
Het komt goed uit de verf, echt.
Maar hij heeft zichzelf ook gewoon echt goed neergezet. Hij gaf hele goede, leuke antwoorden. Ik vond het echt een hele leuke aflevering.
Ik snap alleen niet dat ze hem tegenover Jamie Vaas hebben neergezet.
Nee, je moet het kijken. Daar
moet
je
sowieso niemand tegenover zetten, vind ik persoonlijk. Maar.
Nee, maar kijk, dat is misschien... ik denk dat bijna iedereen die je er tegenover zet goed uit de verf komt. Dus dat is misschien het voordeel.
Ja, dus
dat hebben ze ook wel... Raven heeft dat ook wel een beetje op die manier ingezet. Dus dat zag je heel duidelijk naar voren komen. Dat vond ik mooi. Vond ik leuk om te zien. Leuk om hem daar te zien. En leuk dat het...
Ik ga het wel terugkijken nog.
Ja, ben benieuwd. Volgende week misschien eventjes... op terugkomen. Voor de rest, stukje sport wil ik nog benoemen. Tijdje al met andere dingen bezig met sport. Niet meer dat ik wil dat groter worden. En op een gegeven moment laat je dat ook gewoon los. Dat is niet meer het doel. En ik was heel lang aan het proberen om een soort van calisthenics-achtig dingen te doen. En gisteren lukte het eindelijk. Ik was echt blij. Dat geeft zo'n goed gevoel.
Ik denk dat niemand weet wat dat is. Ik wel, maar...
Nou, het is een soort van acrobatisch trainen. Wat je doet, is je doet alles met lichaamsgewicht. Dus je gaat, je doet een handstand, bijvoorbeeld handstand push-ups. Maar je gaat ook vanuit een soort van grondpositie. Probeer jezelf in een handstand te duwen. Heel gecontroleerd, heel traag ook. Moet je best wel wat kracht voor hebben. Om mezelf even een paar complimentjes te geven. Maar ook muscle-ups, dat is dan een pull-up waar je jezelf dan eigenlijk boven de stang drukt.
Nou, we gaan vandaag sporten. Misschien moeten we een paar van die trucjes doen. Ik ben dus benieuwd of ik heb vroeger met mijn zus op turnen gezeten als kind. En ik kon ratslagen en een handstand en zo. Ik ben benieuwd. Mentaal zou ik denken dat ik een handstand nog zou kunnen. Ratslag niet om mijn voet. Misschien even proberen in de sportschool of dat lukt.
Ja, misschien verleer je dat ook
Ik kan nog wel zo'n brug, dat heb ik laatst gedaan. Zo dat achterover lopen, dat kan ik nog wel.
Okay.
Maar ik ben wel echt een stijf vent aan het worden.
Ja.
En jij stuurde me van de week nog een appje over van stoor jij je ook zo aan mannen die vissen en daar dan een foto van posten?
Oh man,
waar komt dat vandaan?
Ik heb geen flauw idee waar dat vandaan komt.
Vissen is sowieso echt fucking kansloos. Echt, jezus, met je hengel en een krat bier. Jezus.
Weet je, wat wel mooi is, als ik de kinderen naar school breng, 's ochtends dan rijd ik echt een hele lange route langs het water met de auto. En dan komt de zon op, helemaal die rode gloed over het water, de mist, de dauw eroverheen. En dan zie je allemaal tentjes op een rijtje, allemaal aan het vissen. Het ziet er wel heel gezellig uit.
Ze aan het suipen allemaal gewoon.
Nou,
het is gewoon een excuus om te suipen. Mijn vader deed ook het uit vroeger.
Oh, echt? Oké. Okay, ja.
Nou, ik heb geen mannen zijn allemaal hun vrouwen aan het ontvluchten thuis. Nou, en die zijn alleen heel de dag te suipen daar. Echt.
Laat ik zo zeggen, ik geef ze het voordeel van de twijfel. Maar ik zie overal die foto's voorbij komen. Van iemand die dan een vis in zijn handen heeft en dat trots in de camera laat zien.
Kansloos.
Of dan soms hun kinderen ernaast, laat maar zeggen. En die zie ik overal weer terugkomen. Ik snap niet, is dat een ding?
Beeld doet het ook uit hem, waar wij geweest zijn. Ja. Onze Amerikaanse vriend. Ja. Die,
daar heb ik die vangt gezien op Facebook.
Ja. Oh, echt mooi. Die vangt tonijnen en zo. Dan moet je met z'n tienen moet je die tillen, geloof ik.
Nou, maar dan heb je misschien ook wel een reden om een foto te maken, vind ik. Maar ja. Ach, nee, het was een klein iets dat ik dacht van...
een klein karpertje.
Irriteer me daaraan of zo. Ik weet niet waarom.
Dat mag. We hebben ons wel aan meer dingen geïrriteerd vorige week. Vooral aan elkaar ook.
Oh,
ik ben benieuwd of het mensen is opgevallen. De vorige aflevering dat we mentaal iets minder lekker in zaten.
Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik keek het terug. En ik vond het meevallen. Tuurlijk, je herkent dingen van jezelf. Maar ik dacht, ik was best wel trots op onszelf. Dat we dat toch wel op een goede manier naast ons neer kunnen leggen. En wel gewoon een goede aflevering kunnen maken. Maar dat gevoel, die energie, die blijft wel. En dat hadden we daarna nog eventjes voortgezet.
Ja, ja, daarna crashten we een beetje qua energie. Ja, we gingen het even uitpraten.
Dat ging niet goed.
We kwamen in een, hoe noem je dat? In een impasse terecht. Ja. Gewoon niks meer gezegd.
Jij was inderdaad, ik zei wat en ik verwacht een antwoord. Die kwam gewoon niet. 2-3 minuten.
Nou, ik gaf jou... niet dat ik jou feedback moet geven, maar ik deelde iets wat mij gewoon een beetje stoorde, wat ik vervelend vond. Dat je een tijdje niet bereikbaar was. En hoe dat komt, gaan we het daar nog verder over hebben.
Zeker, ja.
2 dagen voordat je een podcast opneemt, dat je bijna niet te bereiken bent. En in plaats van dat je dus daar inhoudelijk op reageerde, ging jij vertellen wat ik allemaal fout deed volgens jou. Leek wel stelletje.
Ja, ja.
Echt een stelletje leek wel.
Ja, inderdaad. Ja, als je
ik doe dat fout. Ja, maar weet je wat jij allemaal fout doet? En ik zei op een gegeven moment, nou, ik heb gewoon even niks meer te zeggen. En toen zaten we ook echt 2 minuten. Dus we zaten, je hoorde alleen het bestek op het bord.
Ja,
super ongemakkelijk.
Eigenlijk, ja. Ja.
Maar het is ook wel mooi dat we het ook echt uitgepraat hebben.
Ja, ik denk dat het goed is. Ik denk, het is prima om even je frustratie te uiten. Daar is helemaal niks mis mee. Je moet het alleen, het moet wel constructief gebeuren. En op zo'n moment is dat misschien even niet heel, voelt dat niet heel erg constructief. Maar je ziet later dat je wel degelijk iets bereikt hebt. Als je dingen af en toe uit en er mag best wat frustratie in zitten.
En toen ben ik ook nog diezelfde. Toen ben ik daarna in de verkeerde trein gestapt.
Oh, ja.
Nou, dan kon je me doodschieten echt. Mensen, ik kom iedere week vanuit Rotterdam naar Meppel. 2 uur in de trein.
We hebben dat helemaal andersom gedaan.
Helemaal, ik vind lekker werken in de trein, niks mis mee. Alleen, ik dacht dus dat ik in een directe trein stapte vanaf Meppel. En ik deed mijn oortjes in. En natuurlijk, zoals iedereen, helemaal in je eigen bubbel. Je hoort niet dat er op Utrecht wordt omgeroepen. Let op, reiziger. Dit treinstel gaat terug naar Meppel. En het voorste treinstel gaat naar Rotterdam. Op een gegeven moment, na een kwartier, kijk ik naar dat scherm. Ik denk, er staat op dat digitale scherm dat we weer naar Meppel gaan. Dat zou wel gewoon een foutje zijn. Ja. En op een gegeven moment zie ik, godverdomme. Ik zit gewoon weer in de trein terug naar Meppel. Er kwam gewoon een uur reistijd bij een reis die al 2 uur was. En ik was helemaal mentaal gewoon kapot.
Je belde me ook op.
Nee, ik appte jou van, is echt, schiet me dood.
Oh, toen belde ik jou volgens mij, ja inderdaad.
Ik was echt helemaal, toen ik thuis was, gefrustreerd en boos. En dat heb ik je nog geappt de dag daarna. Dat ik zelfs, ik kwam thuis even moest huilen gewoon van, ik was zo moe van frustraties en...
Daar ben ik benieuwd naar. Laat je dat dan toe?
Nou, het is geen... Het is gewoon even, gewoon even boos op het leven en jezelf.
Oké, boos op mij ook een beetje.
Op jou, op het leven, op alles. En het veel groter maken dan dat is. En wel in een hele diepe coma geraakt daarna. Maar ik denk dat we iets te ver op op het hoofdonderwerp van uitlopen. Maar het heeft een linkje met waar we nu verder over gaan praten.
Ja.
Zullen we lekker het bruggetje maken naar
gaan we doen. Ja.
Het hoofdonderwerp?
Ja, het hoofdonderwerp, depressies, gaat het worden. Heel belangrijk onderwerp, vinden wij. Een onderwerp waar, waar veel meer over gesproken zou moeten worden. Maar wat ook belangrijk is om te benoemen, dat wij deze aflevering maken op basis van onze eigen ervaringen.
Ja, we geven geen psychologen.
Nee, absoluut niet. En we geven ook geen advies dat wetenschappelijk onderbouwd is of waar je iets aan moet hangen. We vinden het alleen maar belangrijk om moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken.
Ja, vanuit onze eigen ervaring zullen we wel wat tips delen. Ja. Maar vooral als je echt met zware mentale problemen struggelt, ga dan alsjeblieft schakel hulp in. En als je met suicidale gedachten rondloopt, is er een telefoonnummer. Dat is 113 of 0800-113. Yes. Mensen die je daarvoor kunt bellen. Willen we even benoemd hebben. Want 1 op de 4 mensen die struggelt blijkbaar met depressieve of...
Ik schrok wel een beetje. Dat is echt een hoge... het zijn veel mensen als je dat kijkt op de wereldbevolking. En ik denk dat het misschien zelf nog... ik weet niet of je alle ouderen en alle jongeren meeneemt. Maar ik bedoel, ik ga ervan uit dat heel veel kinderen toch niet op jonge leeftijd er last van hebben.
Nee,
dus het is echt wel...
Ik weet niet zo goed of dat alleen bij de volwassen bevolking wordt getest. Wel een interessante vraag. Ja, het is vooral ook iets wat vaak achter de voordeur plaatsvindt. Zo werd ik vorige week aan een appgroep toegevoegd. Waarbij zo'n kruisteken stond van overlijden. Mm-hmm. En daarnaast een naam van waarvan ik eerst dacht... iemand die ik heel vaak spreek nog, dus ik schrok even. Maar dat was dus een jongen met wie ik vroeger met een hele andere groep samen geregeld naar... festivals ging, die was dus overleden. Jonge knul van mijn leeftijd. En net werd ik niet in de appgroep gedeeld wat er precies gebeurd was. Maar een paar dagen later sprak ik een andere oude maat van mij. Dat is altijd het tragisch mooie altijd als mensen overlijden. Dat je denk je weer mensen spreekt die je heel lang niet spreekt.
Ja.
Zo ik ineens een uur mee aan de telefoon. Die vertelde dus dat hij uit het leven was gestapt. En echt geen idee dat hij niet lekker in zijn vel zat. Nee. Of depressieve gevoelens had. Maar dat toont ook maar wel aan dat iemand van de buitenkant ook heel, heel vrolijk en gezond uit kan zien. Maar tot er soms in iemands hoofd dingen spelen waarover gepraat moet worden.
Ja, absoluut. En dat is sowieso frappant, want het blijkt de grootste uitval ter wereld te zijn. Of grootste oorzaak van uitval ter wereld, bedoel ik. En toch heeft niemand het erover. Het is een soort van taboe nog steeds.
Ja, er wordt wel. Ik wil het ook wel een beetje nuanceren. Er wordt wel meer over gesproken, maar het blijft toch lastig om over te praten.
Ja.
Mensen vinden het toch makkelijker om te zeggen... Hey, ik heb een tumor in mijn lever of ik heb mijn enkel gebroken. Ja. Ook logisch natuurlijk.
Klopt, ja.
Dat het ook zichtbaar is.
Ja. Maar dat heb je misschien met... Dat is even misschien, het is gewoon een vergelijking die in mijn hoofd opkomt. Maar als je ziek meldt... Tenminste, ik kan me herinneren, toen ik me vroeger ziek meldde voor werk... dat het niet uitmaakte of ik echt ziek was of nep ziek was.
Dat je het gewoon deed.
Nee. Dat als ik echt ziek was, had ik hetzelfde gevoel van... Ze geloven me vast niet.
Ja,
En dan probeerde je bij wijze van spreken, ook al was je gewoon echt ziek, dan probeerde je nog steeds een soort van overdreven je stem ziek te laten klinken. Ziek. Precies.
Ja.
Soort van, om geloofwaardig over te komen.
Nou, het is ook niet tastbaar. Een bepaald schuldgevoel als je ziek meldt ook. Hè?
Ja, precies.
Maar ik heb me trouwens, dat had ik net bij de intro te vertellen, vorige week toen ik mentaal gewoon niet zo lekker ging, gebeld naar de horeca, wat ik nog af en toe doe, tot ik zei van, ik ben mentaal aan het instorten. Dat was best wel een heftige uitspraak, maar ze voelden het ook echt. En zij schrokken zich ook echt tering. Ja. Dus toen ik moest trouwens wel komen werken, die dag waar ik voor belde.
Ze dan ook weer.
Ze hadden een andere zieke. En ik had gevraagd of ik een kortere dienst kon krijgen. Maar het was nog erger, omdat ze een zieke hadden, moest ik sluiten. Uiteindelijk een hartstikke leuke dag. Maar de bedrijfsleidster, de eigenaresse Rachelle, die heeft me toen wel deze week aanstaande woensdag van het rooster afgehaald.
Okay.
Dus ben ik wel blij mee. Ja. Maar ze waren wel een beetje geschrokken van mijn woorden. Ja? Want ik heb me nog nooit ziek gemeld om zo een reden. Weet je, dat ik mentaal niet lekker... ging. Dus dat is ook, je moet het ook gewoon zeggen. Wat ook goed is om te benoemen bij... we gaan natuurlijk over depressies hebben. Dat er wel echt een verschil is tussen... je even niet zo lekker voelen. Je down voelen. Depressieve gevoelens. Of een echte depressie hebben. Dat is wel echt significant. Iets anders. Dat is echt een ziekte. Die vloeit je helemaal. Je kan niks meer. Je kan je bed niet meer uitkomen. En daar heb ik dan vooral last van. Ik lig alleen maar in bed of ik slaap. En mensen kunnen daar jaren last van hebben.
Ja.
Maar die downer gevoelens waar wij last van hadden vorige week, dat is ook iets dat is volstrekt normaal.
Klopt.
Als je dat niet af en toe hebt, dan ben je denk ik, dat is denk ik ook iets mis met je. Mm-hmm. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is om dat ook, dat verschil wel, dat loopt soms een beetje door elkaar heen, denk ik, deze podcast. Maar die down gevoelens, daar hadden wij vorige week voor last van. Ja. Dat was geen depressie.
Nee, absoluut niet, nee.
Het wordt wel getriggerd ook door iets. Ik ben wel even benieuwd, zijn er bij jou dingen die bepaalde stressgevoelens extra naar de oppervlakte brengen?
Nou ja, in principe juist stress. Dat de stress is voor mij echt een enorm grote trigger. En ik kan niet omgaan met stresssituaties. Gewoon totaal niet.
Leg eens uit, wat gebeurt
nou, dan? Ik krijg echt een soort van paniek. En het is, het klinkt...
Als je stress hebt, krijg je paniek.
Als ik stress heb en dan krijg ik een paniek en dat komt van binnenuit. Ik voel me opgejaagd. Ik begin bijna een soort van te hyperventileren in huis.
Dat is gewoon een paniekaanval.
Het is een paniekaanval inderdaad. En ik weet ook gewoon echt niet wat ik met mezelf aan moet. En soms, dat is niet altijd zo, maar ik heb echt soms dat ik soort van denk, ik word gek. Ik moet gewoon even gaan schreeuwen, gewoon keihard. Gewoon omdat je niet weet wat je met jezelf aan moet. En dat bij mij
schreeuwen.
Is het, ja, dat gewoon het gevoel van dat je echt gewoon een soort van het idee hebt van ik word echt gek.
En volgens mij moet je dat dan doen, dat schreeuwen.
Ja, is dat
nee,
zo?
Want het haakt een beetje aan op iets waar ik eigenlijk later over wil hebben. Maar wat jij zegt, dat gevoel dat je eigenlijk voelt van ik wil kijken, maar dat ga je natuurlijk niet doen.
Nee.
Weet je wat, het is heel gek.
Ik heb dat wel eens gedaan, maar
niet met je kinderen op de bank, toch?
Absoluut niet. Nee,
nee, want ik zag een tijdje geleden dat ze iemand naar me toe, toen wij het ook een keer eerder over stress hadden, dat in de natuur, dat was een filmpje, ik zal het even inleiden, daarin zie je een impala, dus een Afrikaans hert, die is gepakt door een hyena.
Ja.
Of door een cheetah.
Oké, okay, ja.
Een luipaard is dat. En die heeft hem al in zijn bek en ze liggen op de grond. Nou, die gaan er waarschijnlijk zijn keel doorbijten en het is afgelopen. Maar er komt een groep hyena's aan en die jaagt dat luipaard weg. Dus die impala, die is eigenlijk gewoon aan de dood ontsnapt. Die heeft eigenlijk gedacht van mijn leven is klaar en ik heb het overleefd. Dus wat dat beest doet, die impala, die begint keihard, om maar even geluiden te maken, begint helemaal te trillen en te shaken. En die staat op, begint keihard met zijn kop te schudden. En die staat een paar minuten later, staat hij gewoon lekker gas te eten.
Okay.
Dat is dus hoe de natuur omgaat met stressgevoelens.
Ja.
Die schudden het letterlijk uit hun systeem. En ik moet daar bijna een beetje aan denken als jij zegt, eigenlijk heb ik het gevoel van, ik moet nu schreeuwen.
Ja, ik moet even me af. Ja, nee, dat kan best wel zo zijn.
Maar wij doen dat natuurlijk gewoon niet meer.
Nee, inderdaad.
Zodat dat je in de supermarkt loopt en je hebt een paniek aanval. Ja, ik zou het wel doen, maar ik heb...
Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ga daar eens over nadenken. Want ik heb nog niet echt een manier gevonden om ermee om te gaan. Behalve dat je gaat proberen te kopen ermee. Dus wat je gaat doen is je gaat proberen om dat stressniveau naar beneden te krijgen. En dat doe ik. Daar heb ik allerlei manieren voor. Dat doe ik door, ik ga naar buiten. Ik ga een wandeling maken in de natuur. Ik ga sporten. Daar hebben we het al vaker over gehad. Hoe ga je daarmee om? Wat ik bijvoorbeeld onlangs heb gedaan is, dat had ook te maken natuurlijk, we hebben een stukje behandeld in de slaapaflevering, je slaapkamer veranderen, gewoon zorgen dat je geen triggers in huis hebt,
rust.
Die extra stress, rust inderdaad, maar ook, soms
word ik... Dat is lastig met Sascha denk ik af en toe.
Wat?
om het huis netjes te houden.
Oh zo, nee, ik ben even, kijk het punt is, wij zijn precies hetzelfde. Maar we zien alleen de rommel die de ander maakt.
Ja.
Dus dan lijkt het zo van alsof de een het allemaal doet. Maar soms kijk ik om me heen en denk van, nou, dit ligt toch shit. Er ligt toch best wel veel van mij ook tussen.
Toch wel.
Ja, maar er zijn meerdere dingen, meerdere triggers. Het weer. Soms word ik echt 's ochtends ook gewoon down wakker. En dat is bijna altijd in deze periode. Als het slecht weer is. Financiële stress heb ik heel veel last van gehad. Dat ik dan echt brieven binnenkrijg. Ik durf ze niet te openen. Ik kijk ernaar, dat geeft me zoveel stress. En dan, ik maak altijd de fout om op een verkeerd moment toch te openen. Voordat ik de deur uitga, of net voor het slapen.
Er is nooit een goed moment om dat soort... Ja. Je moet het openmaken zodra die op de deurmat valt.
Ja.
Gelijk
ja.
mee dealen. En ja. als je het kunt, gelijk betalen.
Precies, ja, dat is het enige juiste. Ja.
Heb ik ook met verkeersboetes. Ja. Godverdomme. Ik betaal het, ik scheur die brief door midden en ik denk er nooit meer aan. Ik heb dat heel lang gehad.
Ik moet zo'n verkeersboete betalen trouwens, denk ik nu.
Oh, maar gelijk doen, hè?
Ga ik straks doen, ja.
Ik moet denken aan toen ik nog studieschuld had. Dan kreeg je, vroeger kreeg je iedere maand, of ieder jaar kreeg je dan een nieuwe brief met je nieuwe maandbedrag.
Ja.
Nou, en als je dan net weer iets meer was gaan verdienen, ging de maandbedrag ook omhoog.
Oh, ja.
Dus uiteindelijk hield je dan niks over. Dat is ook echt kenmer. Wat je net ook zei over 's morgens en nu deze periode, dat herken ik ook nu. Deze grauwe...
Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Heel veel mensen zijn daar echt heel gevoelig voor.
En in Amerika... In Hemet, waar we zijn geweest, daar schijnt altijd de zon.
Ja.
Daar ben ik ook minder, daar ben ik ook echt vrolijker.
Ik heb dat daar ook gemerkt. Je zit in een vreemd huis, in een vreemd bed. Ik kan me niet zeggen dat ik het allerlekkerst geslapen heb daar qua setting. Maar 's ochtends als ik wakker werd en koffie pakte en even die schuifdeur opendeed en naar buiten keek.
Ja,
niet
helemaal tot rust gewoon. Ja. Een soort meditatie bijna. Ja. Maar dat komt ook door vitamine D.
Ja.
Door gelijk de zon op je huid.
Mm-hmm.
Daar word je ook... Daar word je gelukkiger van. Dus,
maar we hebben het over triggers. Triggers die downers, hoe noem je dat eigenlijk? Een dip. Een dip veroorzaken eigenlijk.
Ja. Dat
is een beetje een dip. Wat zijn bij jou dan triggers?
Triggers.
Triggers. Ja, we moeten het ook een beetje luchtig houden. Dus af en toe even expres een verspreking erin te gooien.
Mag.
Ja.
Nou, de grootste trigger bij mij ooit is een aanslag geweest. Ik weet niet of je wel eens hebt gehoord dat ik een aanslag heb meegemaakt. Niet over
nee,
hebben vandaag.
Nee, vertel eens wat. Wat was dat?
Lul. Nee, maar vooral gewoon grote tegenslagen.
Okay.
Ik denk dat dat logisch is. Ik denk dat dat voor heel veel mensen depressieve of downer gevoelens triggert. Maar die aanslag, dat is wel mijn grootste, de periode daarna wel mijn grootste down moment geweest. Ik heb natuurlijk al eerder
veel, logisch ook, ja,
veel over verteld hoe ik daar mee om ben gegaan. Maar als ik er even wat meer uitzoom en op heel mijn leven toepas, want ik heb natuurlijk niet heel mijn leven alleen maar aanslagen meegemaakt, dan zijn financiële zorgen in het verleden echt een ding geweest bij mij.
Ja.
Ook, ik heb eigenlijk altijd genoeg geld verdiend, maar ik was er toch altijd mee bezig. Ik ben toch altijd bang tot ik een van de redenen mijn werk zou verliezen of niet genoeg geld zou hebben. En gek genoeg, nu ik dus voor mezelf werk, en dat is super onzeker, omdat je natuurlijk niet elke maand salaris krijgt, heb ik die financiële zorgen niet meer.
Ja.
Maar komt ook een beetje denken dat ik nu de regie erover heb.
Ja.
Dat je anticipeert op periodes dat het wat rustiger is. Ga je eens een podcast maken of zo.
Precies, ja. Ja.
Dus je
moet bezig blijven ook voornamelijk. Ik,
ja, maar ook eigen regie.
Ja.
Ik denk dat heeft mij ook wel gelukkiger gemaakt. Slecht slapen. Ik denk dat ook voor heel veel mensen een trigger is.
Onregelmatigheid ook. Ja.
Nou, dat valt wel mee. Ik kan me goed tegen onregelmatig leven.
Okay.
Dat is ook wel mijn horeca lijf is dat. Ik kan makkelijk laat naar bed. Dat is zo, als je weet. Ik pas me heel makkelijk aan met jetlags ook. Ik ben binnen 2 dagen ben ik er vaak helemaal overheen. Zelfs met 10 uur tijdsverschil. Met deze periode hebben we natuurlijk ook over gehad. Maar vooral ook mensen, als iemand echt, en dat was vorige week ook een klein beetje tussen ons. Dat je was niet echt boos, maar je uitte je wel een beetje boos naar mij. Als mensen om me heen die dicht bij mij staan echt boos worden, daar kan ik echt last van hebben.
Nou, ik wil daar even op inhaken, want ik merkte dat. En het is je bagatelliseert het een klein beetje, maar dat was wel een hele grote trigger voor jou. Want ik merkte dat toen
dus
ik boos
werd. Opeenstapeling was het van dingen ook wel.
Ja, maar toch, ik merkte dat ik toen ik boos werd op jou, merkte ik echt een. Ik had niet verwacht dat dit het effect was. Dus ik merkte echt dat je aangeraakt was. Ik zag dat je emotioneel werd. Je vond het ook echt onterecht, maar ook je schrok er ook een beetje van. Van is dit al echt zo? Of ik had helemaal niet door dat dit.
Dit was het ongemakkelijke scène in het cafeetje waar we na de podcast opnemen nog even gingen praten. Het was een opeenstapeling van hoe ik me al voelde. Ik zat er niet. Ik was een beetje down en depressief. Depressief. Zocht even naar het woord. En dat uit ik naar jou. En toen kwam jij alleen maar met meer stront. Dat ik gewoon even. Ik was gewoon even klaar.
Ja.
Gewoon, ik kon gewoon niet. Ik vond het ook oneerlijk, echt. Diep van binnen.
Ja, ja.
Dus dat was het meer. En ik had ook geen zin om daar een heel groot punt van te maken. Nee, maar ik dacht, ik ga gewoon mijn bek nu.
Nee, klopt.
En stilte is soms krachtiger dan.
Dat is inderdaad wel waar. En heb je dan. Ja, tegenhangen van stilte is natuurlijk. Dat je juist wel wat zegt en dat je erover praat. En we hebben natuurlijk. Ik merk het mezelf een beetje doen, nu al in deze aflevering. Want je hebt gevraagd over triggers voor mij, voor dips en zo. Maar ik heb er best wel heel erg last van. Want de reden, laat maar zeggen, dat we dat hadden, was dus omdat ik echt totaal niet bereikbaar was.
En dat kwam ook weer ergens vandaan.
Precies. En ik merk dus nu ook al dat ik eigenlijk zo zeg van stress, financiële zorgen of zo. Maar het is wel echt iets wat ook wel af en toe leeft bij mij. Waar jij bijvoorbeeld en de mensen in mijn omgeving wel echt ook last van hebben. Dat ik soms totaal weg ben. Gewoon van de wereld. Ik kan gewoon geen contact met me krijgen. En dat was natuurlijk wat er aan de hand was. Alleen ik heb dat in plaats van dat ik daar open over ben en daarover praat tegen jou en dat begrijpbaar maak. Ga ik een beetje terugbijten.
Ga je in een totale lockdown en dan ineens heel onaardig terugbijten of zo?
Ja, precies. Nou ja, dat. Dus, en dat heeft ook dat komt denk ik doordat er toch een soort van ongemak is om jezelf kwetsbaar op te stellen.
Ergens voel je dan toch wel van het is niet helemaal goed wat ik heb gedaan.
Nee, klopt.
Want wat bij mij echt de boosdoener was in dit hele fase, dat wij in de trein, ik zat onderweg in de trein naar jou toe, we gingen even de podcast doorbespreken. Ja. Ik wilde eerst toch nog even iets zeggen van, weet je, kreeg je gewoon 2 dagen niet te pakken. En jij deed het af met van, ik had gewoon even geen zin. En we hoeft toch niet elke dag te bellen. En jij ging toen praten over, ik heb dit voorbereid. En ik dacht echt, what the fuck? Je doet het ook echt af alsof het zo van, oké.
Ja, kijk.
Ik wilde het ook niet groter maken dan wat het is. Maar ik dacht, we hebben wel verantwoordelijkheid. We nemen samen een podcast op. Je kan er niet maken 2 dagen van tevoren gewoon helemaal niks meer.
Nee, kijk, zin is het zo dat, we hebben er natuurlijk al veel over gezegd. Maar voor mij had ik aangegeven dat, dat het even wat minder met me ging. Maar wist ik van mezelf dat ik wel mijn verantwoordelijkheid zou pakken. Dus ik had ook gewoon voorbereid. En ik ging er ook gewoon wel met een goed gevoel in. Alleen, ik had het niet gecommuniceerd. Lag eigenlijk een beetje de.
En dat was het enige. En ik denk terugkijkend, was er ook niks aan de hand. Ik was gewoon een beetje op zoek naar, inderdaad, dat je even zei van, sorry.
Ja,
sorry. Ja, ik als ik echt lange tijd niet lekker in mijn vel zit, dan ga ik me ook storen aan dingen waar ik me normaal niet aan stoor. En dat haakt ook wel aan waar we het net over hebben. Want jij hebt al vaker van die momenten dat je gewoon niet ziet dat ik heb gebeld of dat je niet terugbelt of niet reageert. Ja. Maar nu, doordat ik dus ook niet lekker in mijn vel zat, ga je ineens veel meer aan storen dan dat je normaal doet.
Ja.
Maar je gaat ook je eigen gedrag ga je in één keer heel erg onder een vergroot glas leggen.
Ja.
Ik vind mezelf heel snel heel storend en aanstellerig overkomen. Dus dingen ga je niet uitspreken, heel groot maken in je hoofd.
Ja.
En dan ineens ontploffen.
Ja, dat is wel heel herkenbaar.
Herken je dat ook?
Ja, ja het opkroppen van meerdere dingen. En op een gegeven moment is het gewoon overgelopen op een gegeven moment. Of de bom is gebarsten, om het zo maar te zeggen. En dan komt alles er in één keer uit. En dat is voor de ander helemaal niet eerlijk. Dus dat is herken ik wel. Ja.
Dingen opkroppen is net zo slecht als dat je continu boos wordt. Dat heb ik wel eens ook in een onderzoek gelezen. Dat je over boosheid ging dat.
Ja.
Je boosheid altijd uiten is ook niet goed. Maar het altijd opkroppen is eigenlijk net zo slecht.
Ja.
Want dan krijgt iemand ineens zo'n bom dat hij denkt, holy fuck, waar komt dit vandaan? En ik ben ook wel, dat heb je ook wel voor mij gemerkt, ik ben echt een emotie-eter.
Ja.
Ik ben niet echt een snoepen.
Ik heb twee zakken snoep meegenomen.
Ik zag het, ja. Lekker. Ja. Toen vorige week, toen ik in die fucking tyfus verkeerde trein was gestapt, toen moest ik een half uur wachten in de kou op station. Dat was helemaal niet koud trouwens gisteren, vorige week. Amersfoort. Toen zette ik nog een appje van, dat jij zei, gaat dat? Ik zei, ik heb helemaal bek van wat koekjes gestopt. Ja. Dus dan ga ik ineens Snickers en Mars kopen, gewoon 4 ook, weet je wel, gewoon naar binnen douwen.
Ja, ja.
Maar dan voel ik me wel beter daarna.
Ja, ik snap dat helemaal niet. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen.
Ja, echt, daar heb ik dan trek in en dan wel gelijk spijt.
Mensen hebben dat, toch?
Ja, zeker emotie-eter. Maar ook dat je niet eet is ook een symptoom.
Oké, okay, ja, dat doe ik.
Als ik me echt zwaar depressief voel, dat heb ik na de Bataclan-aanslag toen in mijn PTSS-fase wel gehad, dan was ik ook echt gigantisch afgevallen. Toen had ik moeite, dan vergeet je gewoon te eten.
Ja.
Dus je hongergevoel is gewoon weg.
Is gewoon weg, ja, precies.
En jij?
Ik volgens mij al heel erg benoemd. Ik trek me terug.
Ja.
Ik ben gewoon niet bereikbaar. En dat komt omdat ik op dat moment gewoon niet tegen contact kan. Ik kan niet tegen mensen dan, helemaal niet. Ik irriteer me om mensen om me heen. Ik irriteer me eigenlijk aan alles wat om me heen wat leeft, om het zo maar te zeggen.
Maar stel nou dat iemand bij jou voor de deur zou staan, die heeft door van het gaat niet lekker met je. Zou je dat dan toch helpen, denk je? Die met je zegt van, hey, ik wil even met je praten. Kom even wandelen.
Ja, ik zou me eraan toegeven. Maar ik ken ook...
met irritatie eerst, waarschijnlijk.
Nou, kijk, ja, ik zou misschien niet open doen. En dan weet ik nog helemaal niet wat de intentie is. Maar ik zou al denken van, heb ik nog zin in. Dus, en dan doe ik niet open of doe ik alsof ik niet thuis ben. Ik slaap ook veel meer. Ik krijg eigenlijk een soort van, je kunt het eigenlijk een soort van verlamming. Dat is wat eigenlijk met me gebeurt. Ik verlam helemaal en ik word eigenlijk een soort van helemaal inactief. En ik heb dan ook, ik wilde dan gewoon even niet zijn.
Je hebt dan ook echt het gevoel dat iedereen ineens iets van je wil, hè?
Dingen die normaal. Ja. Je moet jezelf eigenlijk nooit toelaten om helemaal in verval te raken. Dus je moet ook dingen pakken en een soort van strohalm pakken waardoor je weer eruit komt. En soms is dat ook gewoon het leven.
En ook tegen jezelf zeggen van dit, weet je, dit is tijdelijk. Dit is
precies.
Dit is even wat het is. Maar het grappige is ook bij jou dat. Ik ken je inmiddels ook zo goed dat ik die versie van Edino ook vaak langs heb zien komen. Dat ik nu ook weet wat er dan met je aan de hand is. Want ik heb al een begin eerder met je meegemaakt. Mm-hmm. Dat je even helemaal afzijdig was. Maar we kenden elkaar toen wat minder goed. Dus het was me wel opgevallen nu laatst dat je weer dat gedrag vertoonde. Dus nu snap ik ook wat meer wat vandaan komt. Maar zelfs iemand in jouw familie zei laatst tegen jou van, god, ik vind het zo bijzonder dat jij nooit ergens last van hebt.
Ja. Ja, dat klopt.
Dat is iemand die jij dan goed kent?
Ja, heel goed zelfs. Maar ik lach veel. Ik denk dat het, je kunt het vergelijken, ik zet een soort van masker op. En ik ben best wel, kan ik zeggen van mezelf, maar ik ben wel sociaal. Dus ik kan op zich goed met mensen om me heen. En ik probeer altijd veel te lachen. Maar dat betekent niet dat dat ook altijd zo is. Dus de lach, laat maar zeggen, dat is ook met social media zo. Hè? Mensen die de dingen die ze laten zien op social media, hoeft niet te betekenen dat ze ook daadwerkelijk zo leven. Het is uiteindelijk een soort van beeld wat je ook naar buiten brengt. En er kan heel veel achter zitten, maar dat doe je in het leven ook. En dat blijkbaar, dacht zij dus inderdaad dat ik gewoon van heel veel dingen waar zij last van had, gewoon geen last van had. En ik dacht van, maar daar heb ik echt wel heel erg last van.
Maar dat beeld...
Ja, dat beeld bestaat dan blijkbaar.
Dat ziet ze blijkbaar van jou.
Het is denk ik goed. Denk beter zo dan andersom.
Nou, denk misschien, ik wel, de, maar... misschien dat je die foto die je naar me stuurde van jij, dat je die trui, dat je met die capuchon over je kop zat op de bank die dag, die stuur je dan later die week, dat je die eens moet posten met een verhaaltje erbij.
Ja, precies inderdaad. Ja, maar dat, weet je wat ik daar dus mee heb? Ik heb er wel echt wel eens over nagedacht om ook even de andere kant te posten. Maar je ziet heel vaak die standaard post van, ja, het leven is niet alleen maar mooi. En dan een soort van foto waarin het allemaal niet leuk gaat. En dan denk ik van, ja, maar dit is dus precies wat je dus dan in mijn ogen niet moet doen. Want dan is het weer een soort van weer een gemaakte versie neerzetten. Want als je echt, echt verrot voelt, dan heb je daar helemaal geen zin in. En het is wel belangrijk dat je dingen bespreekbaar maakt, maar het moet niet gemaakt worden.
Ik denk ook niet dat je tijdens zo'n dip moet doen.
Nee, precies.
Ik denk dat je er heel spijt van hebt. Dan,
ja, dat denk ik ook.
Maar het blijft toch schijnen dat je met een grote glimlach op toch ineens een paar dagen later, zoals die oude bekende van me, jezelf van ja. Het leven berooft. Want het schijnt dus dat mensen die echt zwaar depressief zijn, er gemiddeld 10 jaar over doen om zelf hulp te vragen.
Zo.
En dat is toch wel zonde, terwijl er wel heel veel goede therapie
ja, absoluut.
Beschikbaar is. Nou, je vertelde net eigenlijk al even kort. Er zijn onderzoeken die tonen aan dat het hebben van depressies, dat erfelijk bepaald mm-hmm. kan zijn. Dat je dat ja. kunt erven van mensen bij jou in de familie. Je hebt ook net al verteld over je broer die er ook last van heeft. Bij mij in de familie komt dat dus ook best wel veel voor. Het jongste broertje van mijn vader, Richard, die heeft ooit zelfmoord gepleegd op zijn 18e. Okay. Omdat hij homoseksueel was. Die had daar zoveel moeite mee en hij voelde zich niet geaccepteerd.
Dat is ook wel heftig, hè? Dat voelt wel niet dat het sowieso ooit waard is, maar dan denk je van dat is toch.
Dat is geen. Ja, dat je daar een einde in je leven moet maken.
Ja. Ja. Dat is, dan is er wel echt wat mis met de wereld.
Maar dan is er nu wel echt veel veranderd.
Ja, gelukkig.
Want ik irriteer me wel eens aan die mensen die zich storen aan. Tot het nu lijkt alsof het een soort beweging is, waardoor lijkt wel of niemand meer heteroseksueel is.
Zo.
Terwijl ik denk, nou, dit is wel beter dan dat je alles weg moet stoppen. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja.
Mijn eigen pa heeft ook ooit een zelfmoordpoging gedaan. Die heeft het wel overleefd. Die is helaas aan een hartaanval overleden. Maar ook een broer van hem heeft ook zelfmoordpogingen ondernomen. Dus daar zit wel veel aan die kant. En
ja.
Mijn opa heb ik natuurlijk al eerder over verteld. Hè. Die heeft in het Jappenkamp gezeten in de oorlog. Mm-hmm. Daar weet ik ook zeker dat hij mentale klachten heeft gehad. Of een mentale stoornis had. Dus die erfenis die ik van hen heb, daar ben ik me ook wel echt van bewust. En ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd, van na de Bataclan-aanslag, van ik ga niet zo worden.
Nee.
Zoals zij. Want wat zij allemaal met elkaar gemeen hebben, is dat er gewoon bijna niet werd gepraat over wat ze hadden meegemaakt. Dat is wel een gemene deler. Hoe was het bij jou in de familie bijvoorbeeld?
Over
tegenslagen die.
Als
ik dan in het boek van je broertje lees, weet je dat je moeder overlijdt en dat gewoon bijna doodgezwegen wordt, dat je denkt. Jezus.
Ja, nee, kijk, wij mochten niet rouwen om de dood van mijn moeder, maar dat had natuurlijk een absurde reden, maar dat de reden was dat zij geloof verloren was. Dus, en dat had haar. Ja, dat had ervoor gezorgd dat ze overleed. Het is natuurlijk krankzinnig en het is natuurlijk niet waar. En het is echt gemeen naar kinderen toe die niet eens mogen rouwen om hun eigen moeder. Maar wat het eigenlijk is geestelijke problemen, mentale problemen, waren in de ogen van mijn vader spirituele problemen. Met andere woorden, daar had dat een reden voor. Ik zou je een feitje vertellen. Van weet je, ik heb last van migraine. En dat heb ik zo 2-3 keer in de week. En als kind had ik dat ook natuurlijk altijd. Maar mijn vader, die zei, dat kwam omdat ik enorm gevoelig ben voor de spirituele wereld, voor de geestelijke wereld. Dus elke keer als ik hoofdpijn had, dan had ik iets aangevoeld en dan was er wat. Ik stond open voor de geestelijke wereld en daarom ben ik ook zo vroeg als medium begonnen voor hem. Omdat hij ervan overtuigd was dat mijn roeping was. En mijn vader die ging vroeger altijd langs begraafplaatsen. En omdat hij daar de meeste kans had natuurlijk om geesten te ontmoeten. Dus en ik ging als baby ging dat mee. Hij zei als baby, altijd als we op een begraafplaats waren, dan begon je te huilen. En dat was zijn bevestiging weer, dat het weer te maken had met spirituele zaken. En dat is eigenlijk altijd een beetje erin gebleven. Dus als ik hoofdpijn had, als ik last had van iets in mijn hoofd, dan was het altijd geleid aan een geestelijke aanval, aan iets anders, iets wat daarmee te maken had.
Denk je daar nu nog wel eens aan als je zo'n aanval hebt?
Nee.
Dat je toch denkt, had hij niet gelijk of zo?
Nee. Wat gek is, ik denk er dus wel aan. Maar ik denk niet dat hij, had hij niet gelijk. Maar ik denk eraan, omdat het gewoon altijd de realiteit
zo ingeprent is.
Het is gewoon, het zit erin. Dus ja. die patroon, die schakel die mijn hersenen maken, die is er gewoon. Dus ja, ik denk daar eigenlijk heel vaak aan, maar dan met een soort van lach. Ik weet dat mijn vader ook last van depressies had. En ik durf zelf te stellen.
Hoe wist je dat dan?
Kijk, in onze familie is het iets wat ook veel gebeurt. We hebben natuurlijk heel veel contact gehad met broers en zussen. En we weten, nou ja, in de hele familie, laat maar zeggen, dat het gewoon speelt. We weten ook vanuit het rapport, hij is onderzocht, dat het iets is wat speelde. Dus alle tekenen wijzen daarop. Je kunt het nooit 100% met zekerheid zeggen. Maar ik durf wel te stellen dat het zoeken naar een antwoord van zijn depressie uiteindelijk een katalysator geweest is voor zijn gekke geloofsovertuiging. Kijk, het is op een gegeven moment moet je het accepteren en moet je er wat mee doen.
Ja.
En moet je erover praten. Als je het niet wil accepteren, maar toch wat mee wil gaan doen, ja, dan ga je dus dingen bedenken. En dat is verkeerd, denk ik. En als je dan ook nog eens zoekt in en verklaart, probeert te verklaren in de geloofsovertuiging.
En je krijgt volgers.
Je krijgt volgers die dat inderdaad bevestigen. Ja, dat is het begin van het einde.
Bijna een soort coronacomplot stappenplan.
Hè? Nou, inderdaad, ja.
Je gaat op zoek naar een antwoord voor iets.
En je vindt altijd een antwoord voor je gekke idee.
En je vindt
absoluut
mensen die van de week op Facebook ook iemand, ik heb het even teruggetrold.
Ja.
En die had het over dat de aarde niet rond is, plat. Want die vrouw zei: heb je wel eens water zien buigen? Dus dan dacht ik: wat is dit voor fucking kut argument?
Wat?
water, dat gaat gewoon mee met alles. Want water kan niet buigen. En ze postte een foto van een groot meer. Ik kreeg bijna kortsluiting van de domheid van bepaalde mensen. En ik ben daar dan ook mee bevriend. Ik denk, waarom zijn wij vrienden? Echt, ga weg uit mijn leven.
Maar het hele punt van rond is toch ook, het is toch niet vierkant? Ik bedoel, dan snap ik dat het eraf valt. Maar
ik vind zulke mensen wel echt heel gaaf. Gewoon dat ze bestaan. Ik kan wel echt met een biertje op de bank. Je ziet me wel eens langskomen natuurlijk op Facebook echt een paar uurtjes van maken.
Ja. Ja.
Weet je trouwens wat de tegenhanger is? En dit is echt een inkoppertje. Die heel veel mensen niet weten. Ik stel hem aan jullie. Even aan de Lado en de Floris.
Ja.
Wat is de tegenhanger van depressie? Expressie. Grappig, hè? Dat is zo simpel. Maar
te simpel om het te raden, inderdaad.
Ik moest het ook lezen. Want jezelf uiten, praten. En dat is grappig aan jou, want jij bent natuurlijk wel een enorme prater. Jij denkt hardop. Maar dat is wel de manier. En er is dus ook wetenschappelijk aangetoond dat mensen die zich dus ook echt uiten in de vorm van expressie, zang, kunst, tot die gelukkiger zijn en minder last hebben van depressies. Okay. Ik vond het toch wel een grappig feitje. Omdat het ook is wat wij als lezer of als spreker aan het doen zijn.
Klopt,
natuurlijk.
Ja.
Je bent je trauma, ben je een bepaalde artist. Ook, het is ook een beetje een soort voorstelling die je geeft.
Ja, klopt. Ja, ja.
Ben je op een artistieke manier aan het uiten.
Je ziet mij nadenken. Ik denk nu niet hard op. Ja, precies. Ja, maar nee, daar zit wel wat in. Ik merk ook dat als ik dat muziek luister bijvoorbeeld of gitaar spelen, wat ik dan zelf doe, dat echt dingen zijn die ik doe op het moment dat ik me minder goed voel.
Sport?
Sporten ook, ja. Sport is dan ook iets wat ik natuurlijk altijd doe, maar inderdaad, het helpt wel. Maar gitaar spelen, ik pak mijn gitaar echt op momenten dat ik me wat minder goed voel. Dat is echt wel iets wat ik dan doe, ja.
Expressie.
Ja.
We hebben van jullie luisteraars ook wat toffe vragen gehad.
Je stem verandert dan, hè? Als je dan ineens dat...
Wat doe je dan?
Van jullie luisteraars ook wat vragen.
Ik schijn aan de telefoon altijd lager te gaan.
Ja, maar dat deed je net ook. Ineens woep.
Ik weet niet waarom ik dat doe. Ja, maar het zal wel een reden hebben natuurlijk.
Nou, de vragen.
Is er een groot verschil tussen burn-out en een depressie? En ik snap waarom iemand die vraag stelt. Er zitten namelijk heel veel overeenkomsten in een burn-out en een depressie. Een burn-out is wel echt iets anders. Een burn-out betekent dat je chronisch over je grenzen heen bent gegaan. En dan weet ik wel dat je van een burn-out een depressie kunt krijgen.
Okay.
Maar het zijn klinisch gezien wel twee verschillende dingen. Ik weet niet, heb je daar wel eens last van gehad, een burn-out? Want ik kan me namelijk wel verliezen in werk als het niet zo goed met me gaat. Het is wel van mij weer een soort katalysator bijna.
Ja, nou kijk, ja, in werk niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen, die hele periode...
Ik heb gemerkt, ja.
Is die hele periode voelde als een soort van burn-out. En mensen om je heen zeggen dan, pas je op dat je niet tegen een burn-out aanloopt, want dit zijn allemaal symptomen. Jezus. Maar,
verschijnselen, ja.
Verschijnselen, inderdaad, ja. Maar nee, ik kan niet zeggen dat ik echt een burn-out heb gehad, nee.
Gelukkig, want het is ook verschrikkelijk om te hebben. Ja. En dan heb je heel snel, je hebt de kans op een recidief is vaak ook heel groot bij een burn-out. Ja. Wat voor muziek zetten jullie op als je down bent?
Hele depressieve muziek.
Echt waar?
Ja, ja, echt. Ik kan ook gewoon niet vrolijke muziek luisteren als ik down ben. Want wat we al eerder benoemden, ik irriteer me dan daaraan. Ik irriteer me aan vrolijke mensen als ik zelf niet vrolijk ben. Ja, erg, hè?
Geïrriteerde kutmuziek. Dit is godver echt geen zin met.
Nee, ik luister echt muziek waar ik heel makkelijk op ga janken. En dat vind ik dan ook heerlijk om te doen als ik down ben.
Irriteren aan mensen die...
Heb je dat?
Dat vind ik grappig dat je dat zegt. Ik moet denken aan, voor mij was het van de week bij Dit Was Het Nieuws. Het ging het ook om dat je irriteert aan iets wat helemaal niks met jou te maken heeft. En dan ging het om tweets bijvoorbeeld. Okay. Oh, dat was Ricky Gervais.
Oh, geweldig.
Dat vind ik echt fantastisch. Ja, maar die zei dus, hij zegt, ik weet niet hoeveel miljoen volgers op Twitter. Hij zegt, ik ken niemand, ik kijk daar nooit op, maar ik post er wel. Hij zegt, moet je voorstellen dat je in de stad loopt. In die stad hangt een bord met een flyer, gitaarles, gratis gitaarles aangeboden en een telefoonnummer. En dat jij denkt, ik wil godver helemaal geen gitaarles. Ik wil helemaal geen gitaarles, ik hou me niet van gitaarspelen. Godverdomme, ik ga even opbellen. Hey, dan hangt hier een bord met gitaarles, maar ik wil helemaal geen gitaarspelen. Ik vond het zo'n mooie metafoor voor mensen die zich alleen maar storen aan dingen die helemaal niet over hun gaan.
Geweldig, ja.
Maar als je het dan zo praktisch uitbeeldt, is het echt
klopt, hij is daar een meester in, echt.
Het is echt, maar ook iets heel klein en begrijpelijk maken. Ja. Ik denk, het is echt gaaf wat mensen doen. Ja. Hoe ze losgaan op, het was even een bruggetje. Ik zet de muziek die ik opzet, ik denk dat jij er depressief van zou worden, maar dat is echt wel flinke bak. Nou, je kan het trouwens wel beter tegen dan ik dacht, metal.
Oh, nee.
Wow, echt hard, gewoon.
Ja, moet niet te hard zijn. Ik zou ik vind dat best wel knap dat je dat luistert. Maar komt het niet er gewoon op neer dat je luistert wat je mooi vindt als je dus down bent?
Zeker. Ja, maar ik zou dus ik vind licht depressieve muziek kan ik ook echt heel erg waarderen. Maar daar zou ik niet opzetten als ik al met een pistool tegen mijn slaap zit, zeg maar. Maar goed, we zijn allemaal anders. Hè. Dat is ook maar goed. Oh. Heb je wel eens heb je wel eens medicatie gebruikt terwijl je somber was? Heb je wel eens door je
alcohol.
Arts? Ja, nee, dat is niet van de dokter, bedoel ik dan. Ja.
Nee, geen. Ja, laat ik zo zeggen. Ja, ik heb een keer een oxycepannetje genomen. Daar was jij bij. Toen raakte jij helemaal in paniek. Van, wat? Wat heb je gedaan?
Ja, je deed voordat je een lezing moest geven. Ik ben niet goed bij je hoofd, dus op te slapen.
En ik was ook zo mellow. En ik kon helemaal niet goed reageren
op
interactie. Ik had geen goede interactie. Ik reageerde niet op feedback of op input of wat dan ook. Dus nee, dat...
Wanneer is het moment aangebroken dat je weet dat je het niet meer zelf kunt en echt professionele hulp nodig hebt? Een vraag van Sanne, die ik heel goed ken. Dankjewel Sanne voor deze vraag.
Je hebt nog geen achternaam genoemd vandaag?
Nee, kom nog.
Oké. Okay.
Sanne Oogbaard.
Ik denk dat...
Dat weet ze niet hoor.
Ik denk dat, als je het mij zou vragen, dan is het als het echt effect heeft op je leven, een negatief effect heeft op je leven. Kijk, als je ermee om kan gaan en je kunt eigenlijk alles doen wat je normaal doet en je merkt dat je eruit komt elke keer uit jezelf, dan denk ik niet dat je echt hulp nodig hebt. Maar als het je echt belemmert,
als je dagelijks functioneren in de weg
precies,
zit.
Precies, ja, dan denk ik dat het een goed moment is. Maar sowieso denk
ik...
Ja,
ik denk ergens ook als je deze vraag al stelt aan jezelf, dat je dan eigenlijk al... Want dat wil ik ook wel eens gezegd hebben, dat je hoeft helemaal niet... Er hoeft helemaal niks mis met je te zijn om hulp in te schakelen.
Zeker niet, absoluut
ik denk,
niet.
Sterker nog, ik denk dat iedereen baat kan hebben bij professionele hulp.
Ja,
ook al denk je, er zit niks.
En het hoeft niet altijd professionele hulp te zijn. De hulpvraag stellen aan iemand in je omgeving is ook al hulpvraag, hè? Dus niet, je hoeft het niet altijd via een wachtrij te doen of een wachtlijst van 10 maanden te doen bij een psycholoog. Het kan ook gewoon, de eerste hulpvraag stellen is al de eerste stap.
Dat is stap 1 al. Dan herken je al bij jezelf van ik heb hulp nodig. En dat is vaak al een hele grote stap. Het was ook nog één vraag, daar heb ik eigenlijk een heel kopje van gemaakt in deze podcast. Van hoe moet je nou omgaan met mensen om je heen die depressief en down zijn? Dat vind ik ook best wel een mooie.
Ik vind het moeilijk ook.
Ja, wel echt een goede vraag. Want ik denk dat sommige mensen ook wel zien in een omgeving van het gaat niet goed met die persoon. Maar ik weet niet zo goed wat ik moet doen.
Ja.
Wat jij net eigenlijk al zei, Dat is al een hele goede. Weet je, moedig ze aan om hulp te zoeken. Want er is gewoon een hele goede hulp beschikbaar.
Klopt.
En een heel klein dingetje met... zal ik even kijken of er een psycholoog in de buurt zit? Kan ik een telefoonnummer van je achterhalen? Dat kan soms al het eerste zetje zijn aan eigenlijk een heel behandeltraject. Dat heeft iemand ooit bij mij gedaan. Namelijk van, joh, ga nou god naar de psycholoog toe. Weet je, je loopt alleen maar te klagen en te zeuren. Zo was ik ook echt op dat moment. En die heeft dan echt een nummer opgezocht van een psycholoog in Rotterdam. En die ben ik toen gaan bellen. Want zelfs zulke kleine dingen, als je dat herken jij dan denk ik ook aan die momenten dat jij even helemaal jezelf down voelt en afsluit, dat die kleine dingen al als een enorme berg voelen.
Ja. En het is natuurlijk ook zo, je benoemde het eigenlijk al net, het is niks anders dan het breken van je been. Ziek is ziek. En hoe zich dat uit, op wat voor manier. Ik denk dat het ook belangrijk is voor de omgeving om dat vertrouwen te geven aan iemand die daarmee zit. Dus niet om
dat je normaal maakt.
Precies. En niet dat je bij wijze van spreken je eigen pols die gebroken hebt daarboven zet, bij wijze van spreken. Dat je zegt van ja, dit is, hier heb je echt hinder van. Jij hebt dat is toch allemaal aanstellerij of zo. Het is wel echt wel belangrijk, denk ik, dat de omgeving niet het. Ik ben even op zoek naar het juiste woord.
Nou ja, dat ze niet het gevoel geven dat het een zwakte is of zo.
Precies.
Ja. Maar ook niet dat ze het bagatelliseren.
Nee, precies dat. Ja.
En daar zie je wel eens dat die verschillen dan in een depressie. Een klinische depressie of je depressief voelen wel eens opkomen spelen. Zeggen, ja, ik heb me ook wel eens even niet zo lekker gevoeld. Ja. Nou, dat is niet hetzelfde. Van,
ja, als betrekken iemand op jezelf is ook altijd heel verkeerd.
Ja,
ja.
Dus daar moet je wel mee uitkijken. Want iemand voelt zich dan nog, ja, eigenlijk. Dat is opvallend. En die vlieg, die blijft ons achtervolgen overal waar we zitten. Bij jou thuis hadden we laatst ook gewoon een vlieg.
Ja, klopt.
Die hoort er gewoon bij. Misschien een van die geesten die juist blijft.
Ja, of blijft van de trouwe luisteraar.
Ja, dat kan ook. Nee, dus die vergelijkingen kijken erbij uit, want je kan iemand echt het gevoel geven tot die zich aanstelt. En dat gevoel wil je echt niet hebben als je je depressief voelt. Heb jij zelf wel eens, dat is best wel een grote vraag, maar heb jij tijdens zware momenten wel suïcidale gedachten gehad?
Poeh, dat is inderdaad een. Nou, ik kan vertellen dat in de periode dat ik nog in de situatie zat en zeker in gewoon een hele donkere, zware periode van opsluiting en straf, ik daar wel heel vaak over na heb gedacht. Maar, dat wil ik er dan wel direct bij benoemen, terwijl ik het dacht, ook direct al wist dat ik het nooit zou doen.
Ja, dat heb ik
ook te veel van het leven hou, maar ook gewoon. Ja, ik ben daar nog niet. Nou, ik bedoel niet. Sorry, dat heb ik
goed dat je zelf gelijk corrigeert.
ik ben daar niet, laat maar zeggen, op dat moment. Dus ook op die momenten, dat is voornamelijk een soort van omdat je het niet meer weet. Je weet het niet meer. En dan denk je van, dit is de oplossing. Maar je weet ook wel, dat is de oplossing niet. Maar ik weet ook dat er mensen zijn die wel degelijk, nou, zoals je zelf al benoemt met die vriend van jou, op dat punt aankomen. En dat is wel,
Ik denk dat het goed is als mensen in een omgeving iemand hebben waarvan ze denken, die persoon zit misschien wel op dat punt, omdat, dat heb ik in een wetenschappelijk artikel gelezen afgelopen week, dat de zelfmoordvraag aan zo'n persoon, dus dat je dan vraagt aan iemand van, joh, heb je wel suïcidale gedachten, totdat voor die persoon de kans zal verkleinen om echt zelfmoord te gaan plegen, omdat het is zoiets groots wat er dan één keer uitgesproken wordt en die voelt zich dan ook gehoord. Dus je moet ook wel uitkijken aan wie je die vraag stelt. Maar de vraag stellen als je het vermoeden hebt bij iemand, dat wordt dus wel aangeraden om te doen. Dat vond ik eigenlijk best wel bijzonder om te lezen. En bij mensen die natuurlijk tijdelijk even in de put zitten, daar kan je het gewoon prima tegen zeggen van, joh, dit is waarschijnlijk iets tijdelijks. Morgen voel je of overmorgen voel je beter. Na een nachtje goed slapen.
Ja.
This too shall pass.
Mm-hmm.
Ja, nog wat tips misschien om te doen, dingen die je wel juist moet doen. Dus ook snel een beetje doorheen lopen. We hebben de meeste dingen denk ik al benoemd. Ja. Sporten, benoemen, vooral ook tegen jezelf zeggen dat het normaal is.
Mm-hmm.
En doe dingen waar je blij van wordt. Het is volstrekt achterhaald om met een dekentje op de bank te gaan liggen als je ziek bent in je hoofd. Ik heb al eens een keer eerder over verteld dat mijn werkgever, toen ik PTSS had, dat ik daar een conflict mee kreeg omdat ik muziek had gemeld en op Pinkpop stond. Terwijl hij zei van, als je kan op Pinkpop kan staan, kan je toch ook werken? En die vliegen gaat ik gewoon totaal niet meer bij mentale klachten. Dat is totaal iets anders. Ja. Weet je, als je been breekt of je hebt corona en je staat op Pinkpop, dan is dat natuurlijk heel raar als je daar dan niet komt werken.
Ja.
Maar je moet juist naar buiten, de zon in, vitamine D binnenkrijgen. Je laatste tatoeëren is misschien niet zo goed, wat ik afgelopen week heb gedaan. Als je niet zo lekker in je vel zit. En zoek professionele hulp als het echt niet goed met je gaat. Ja. Ik heb trouwens tips voor mensen die in Zuid-Holland acuut psychische hulp nodig hebben. En ik wil het wel graag zeggen, omdat ik weet hoe lastig het is om snel een psycholoog te vinden. Je komt vaak op wachtlijsten van maanden. En ik ken een heel goed bedrijf met psychologen die op een hele progressieve manier werken. En hoe die manier gaat, dat moet ze zelf maar uitleggen. Maar woon jij nou in de buurt van Zuid-Holland en je hebt snel hulp nodig? Stuur ons een berichtje via Instagram, dan kan ik je linken aan die organisatie. En dan word je sneller geholpen dan wanneer je bij de gemiddelde psycholoog aanklopt tegenwoordig. En
yes.
Nog veel tips van luisteraars gehad. En het raakt allemaal waar we het net over hebben gehad. Sporten noemen jullie gelukkig veel. Daar zijn we heel blij mee. Mindfulness, meditatie, muziek. Maar natuurlijk het allerbelangrijkste is praten. Tegenhanger van depressie, expressie. Jezelf uiten. En accepteer ook dat soms in het leven, vraag me niet waarom dat is, soms krijg je gewoon alles tegelijk. Je kent het, wat ik je denkt van, kan er nog meer gebeuren? Stap ik ook weer in de fucking verkeerde trein? Sta je mel vol met koekjes te douwen? Doet me denken aan een bekende Rotterdamse spreuk. De duivel scheidt altijd op de grootste hoop.
Zo.
En dat is gewoon waar. Dat is gewoon waar, mensen.
Dat is echt waar, ja. Ja, en ik denk dat het allerbelangrijkste is. Laten we elkaar niet verwijten als we minder in ons vel zitten. Zoek de verbinding op in plaats van verdrukking. We moeten het met elkaar uiteindelijk ook doen. En bedenk ook eens hoeveel mensen eigenlijk een knuffel nodig hebben op zo'n moment. Dus gewoon een warme knuffel voor iemand die door een zware periode gaat, weet ik zeker, dat maakt zijn dag echt helemaal goed. We gaan deze aflevering, die gaat over depressies. Best wel een zwaar onderwerp, maar wel een heel belangrijk onderwerp. Wat ook belangrijk is, denk ik, is om te benoemen. Wacht, dat gaan we even opnieuw doen.
Hoezo? Dat is goed.
Nee,
Oké. Dit soort dingen kan ik eruit knippen, hè? Hoef je niet te doen. Nee? Trouwens, nee, ik knip sowieso altijd nog wel wat dingetjes eruit.
Oh, oké, okay, dat is goed.
Ja.
Oké, top.
Dus dan zet je hier die jingle.
We moeten wel even kijken naar de jingle, toch? Een keertje nog. Misschien dat we nog een nieuwe...
Ja, maar ga eerst even door hiermee. Jezus, die gozer echt. Ja. Ongelooflijk, deze fan.
Godverdomme.
Dit is wel een leuke snippet misschien trouwens, dit. Ja. We gingen een keer in Las Vegas, gingen we... hoe heet dat ook weer? Ziplijnen. Horizontaal, best wel eng. Dus echt vlak voordat we zeg maar gelanceerd worden en het luik open gaat, begint hij een verhaal te vertellen. Dus ik zeg, jij gaat fucking nu een verhaal vertellen. Ik zeg, hou je mel even dicht. Echt gewoon iets totaal anders in deze.
Okay. Zo ga ik met stress om, denk ik.
Oké, begin jij?
Ja, maar ja, moet ik eerst even terugkomen dan.